grijze zondag voormiddag te Maldegem. 11:00. De plaatselijke radio hangt als een satelliet boven deze uitgestrekte gemeente in het uiterste noordwesten van Vlaanderen in het Meetjesland. Als een satelliet bespiedt hij het reilen en zeilen van de aardbewoners diep onder hem. Gevoelig en opmerkzaam voor de kleinste menselijke trillingen die hij in volle klankkleur registreert en ten gehore brengt aan de duizenden geïnteresseerden wonend onder de hoge antennes. Dames en heren, beste luisteraars, dit is weer Satelliet met vandaag een bijdrage over de herdenking en de gulden die Victor en zoon Gabriel de Lille te beurt vielen afgelopen vrijdagavond in zaal De Gilde. Midden november is er te Maldegem traditiegetrouw de boekenbeurs, georganiseerd door het Davidsfonds. Dit jaar zijn er niet enkel de vele boeken te bezichtigen, maar tevens een tentoonstelling over het leven en werk van Victor de Lille. In aanwezigheid van zijn zoon Gabriel werd vorige vrijdagavond onder ruime belangstelling een beeld geschetst van deze zo bijzondere Maldegemnaar. Vervolgens werd gulden gebracht aan Gabriel, die straks 85 jaar wordt en evenals zijn vader het aanzien van de gemeente mede heeft helpen bepalen. Tijdens deze satellietuitzending brengen wij momentopnamen uit deze viering op antenne. U zult kunnen luisteren naar fragmenten uit de voordrachten van Walter Notteboom. Ook als de tijd getoelaat, een stukje voordracht van gebracht door Lieve Blondeel en dit uit het uiver van Victor de Lille. Voorts klankbeelden van de gulden toespraken van Etienne Dont, Remy de Jager en onze burgemeesters. En last but not least uiteraard ook Gabriel zelf, in wie wij onmiddellijk de onversaagde redenaar van weleer menen te herkennen. Wij willen ons wel verontschuldigen voor het feit dat de gemaakte opnamen niet konden verwerkt worden tot een uitgebalanceerde montage. Daarvoor ontbrak ons gisteren de tijd. Noodgedwongen moeten wij ons beperken tot losse fragmenten. Ter gelegenheid van een bezoek van kroonprins Leopold aan Eeklo in 1920 werd Victor de Lille door de gouverneur aan de kroonprins voorgesteld met de woorden: Koninklijke Hoogheid, zie hier meneer Victor de Lille, een gevaarlijk man, de stoutste dagbladschrijver van het gele land. Over deze merkwaardige figuur, de uitgever van het Getrouwe Maldegem, ooit het grootste weekblad van Vlaanderen, de uitgever van de Duimpjesreeks, kunt u meer lezen in weekblad Vrij Maldegem van deze week. Nu luisteren wij naar een fragment uit de lezing gehouden door de heer Walter Notteboom vorige vrijdagavond.
Verschijnt zijn eerste Getrouwe Maldegem. Hij is dan 25 jaar. Een prestigieuze jonge man die er iets wil van maken. Mevrouw Koertmans heeft daar de hand in gehad. We kunnen er niet lang over uitweiden, want dan zou men moeten uren bezig zijn over die torderij. En ook pastoor Turkens gaf een steuntje aan zijn literaire aspiraties. Geld had hij niet. We hebben gevonden dat het met geleend geld van zijn zusters was, die een winkeltje in naaiharen hadden opgezet, dat hij naar Eeklo trok bij drukkerij Frank, de bakker, en op een zekere zondag 29 juli liep zijn eerste nummer van de pers. Die tekst in dat eerste nummer is nog altijd het lezen waard. Ik geef hem u verkort weer. Geliefde dorpsgenoten, ik breng u een goede tijding. Hier is Getrouwe Maldegem. Hier is uw katholiek weekblad waar gij zo lang naar getracht hebt. Hier is uw trouwe bode die u wekelijks onze duurbaarste belangen zal onderhouden. Met uw ouderling zal hij zich aan de huiselijke aard neerzetten en in gezellige vertelling zal hij u spreken over de schone dagen van wanneer. Met uw bezorgde huisvader zal hij zich na de vermoeienis van de week een verkwikkende ontspanning nemen. U spreken over nering, over uw stiel, over uw velden, over alles wat uw broodwinning aan verbonden is. Met u, jongeling, zal hij hand aan hand de bekoorlijke lente doorwandelen, uw levenslustig hart te laven aan de bron van het goed en het schone. Onze zending is een zending van vrede. Goed, veel goed zeggen over de goede, eerbied en achting voor iedereen, om de vriendschap en de liefde willen. En Hij, o God, die alle eer onze arbeid toekomt, zegen het getrouwe Malderen. Geef ons immer een toenemende moed en wilskracht en verstand om onze zending te begrijpen en ze tot een goed einde te brengen. De jonge uitgever vatte inderdaad zijn taak op als een zending. Het getrouwe moest een katholieke krant zijn, gericht naar alle standen en leeftijden. Informatie brengen, ontspanning en cultuur. En ook zou hij heel vaak putten in historische achtergronden. Dat is een van zijn stokpaardjes dat men door het beschrijven en bestuderen van de plaatselijke en algemene geschiedenis het volk kon verheffen. Over de evolutie van deze krant spreken is nauwelijks doenbaar in enkele minuten. Maar op 6 jaren steeg het van 400 exemplaren tot 3000. En van nu af lijkt het wel een echte, niet te stuiten successtory. Tot 1903 verliepen zijn bezigheden in echte trekkersplansituaties. Hij heeft ze zelfs nadien eens uitgetekend, en ze zijn te vinden in onze folder, ze zijn hier ook te zien in de mooie illustraties van Irene de Lille, de plaatsen allemaal waar hij drukte. Beginnen in moeders washuis met een handpersje, waar hij voor iedereen in de weg stond waarschijnlijk. Daarna in Sposters Geerschieterij, met de plaats waar nu onder pastor Manoud zijn een auto stalt. Dan op de zolder, ergens, en tenslotte in een poort in de Noordstraat. Ik meen dat dat de poort is en het gebouw waar de Giro later nog gehuisvest is geweest. Maar ik kan mis zijn. Nu in 1903 valt hij in onmin met de plaatselijke geestelijkheid. Alhoewel hij erg katholiek was, liet hij zich niet de mond snoeren of trad hij op volgens zijn eigen zin wanneer hij vond dat het nodig was, en dat vond hij duidelijk in de strijd voor het behoud van de toren. Zich inzetten voor het behoud van de toren betekende al ras dat de geestelijkheid hem kwam zeggen: als hij niet stopt met dat schrijven over die toren, dan moet je maar uit ons huis verdwijnen, want hij woonde blijkbaar in het huis van de kerkfabriek. Nu, vrouw de Lille had gezegd: mijn man mag schrijven wat hij wil. Trouwens, ik heb ook een broer die pastoor is en een zuster die in klooster is. We zullen het nog wel zo missen, ja. Maar ik geloof niet dat het zo erg was dat hij moest verhuizen. Want in datzelfde jaar trekt hij reeds naar een prestigieuze villa recht over het station van Maldegem, de Duimpjesvilla, die nog altijd zeer goed gekend is. En hij zal daar maar 2 jaar drukken. Want zelfs het jaar nadien komt er een buitengewone gelegenheid voor, namelijk het kasteeltje in Maldegem in de Noordstraat komt te koop. En een anekdote zegt dat hij, ja, geboren is misschien niet onder die dakpannen, maar toch zijn prille jaren geslapen heeft in dat kleine huizetje in achter de Edestraat, en dat hij door dat venster de 2 torens zag die een grote rol zullen spelen in zijn leven. De kerktoren van Maldegem en de toren van het kasteeltje in de Noordstraat. En nu gaat het om die 2e toren. Dat kasteel wou hij graag openen. Als dagbladuitgever maakte hij ook furoor. Maar ik kan het weer niet allemaal vertellen, want anders gaat je die mooie folder niet kopen die we daarover hebben uitgegeven en waar een prachtig artikel in staat van Hugo Notteboom, die naar ik denk toch wel voor de eerste eens heel vele betrouwens is gaan uitpluizen en zijn standpunten heeft bekeken en achterhaald en gecommentarieerd over heel wat kwesties. En het was werkelijk een stoute kerel die Tour de Lille, want als kroonprins Leopold in 1920 naar Eeklo komt, zegt de gouverneur van Oost-Vlaanderen al lachend tegen die kroonprins: zie hier die Tour de Lille, de stoutste dagbladschrijver van het hele land. Het typeert hem ten volle, want dat was hij ook en hij ging daar zelfs praten. En als hij een proces aan zijn been kreeg, omdat hij een beetje te ver ging, was hij de enige die daarover verwonderd was. En ik denk dat deze processen misschien wel indrukwekkend is in zijn leven. Die Tordelaire kon zich vastbijten in iets, niet alleen op algemeen Vlaams vlak, maar ook plaatselijk. Maar dat plaatselijke is misschien zo meer de stem te noemen. Zijn strijd om de toren, die uitmondde in een grote betoging op het hof van burgemeester Van Mullen, waar daar geen mensen, ruim 2000 aanwezig waren, dat de pastoor bezweek en dat de kerk is blijven staan. Dus al zo'n ding, dat kwam er zomaar een keer bijgenomen. Want eigenlijk zijn voornaamste werk was toch zijn getrouwen, plus een ander luik waar we het nog even moeten over hebben, dat zijn die fameuze duimpjes. Zijn aandeel bijvoorbeeld in de verplaatsing van de Universiteit van Gent is niet te onderschatten. Een of ander blad dat zij daar nogal mee bezig hield, ging over kop en die uitgever kwam bij Victor de Lille. Er werd daar niet lang over gepraat. Hij zegt, ik neem uw blad over, we gaan het een nieuwe naam geven. Het moet nu noemen Onze Kop. En hij dacht dan weer al verder, want een beetje nadien lanceerde hij de leuze, Onze Kop moet erop. Dat sloeg niet alleen op dat dagblad, dat moest marcheren, maar dat sloeg op de universiteit, die werkelijk de kop van Vlaanderen moest worden, en die verplaatsing was er hard nodig. Hij heeft in die verplaatsing door zijn invloed, door zijn schrijven, en door al zijn activiteiten een grote rol gehad. Ook allemaal dingen die wij ergens nog nergens, ten gronde uit, beschreven vinden. Hij kon inslaan met iets. Hij kon het volk wakker houden, de band met de mensen bewaren. Kortom, het getrouwen, dat was een begrip geworden in Vlaanderen. Een van zijn laatste grootste stunts, misschien, als ik het zo mag uitdrukken, was zich bemoeien met de zaken van Beernem. Een verhaal op zichzelf. Een fantastisch verhaal. Zoals heeft gezegd, inspecteur Gijsselhoven schrijft er boeken over en vindt er stof in om eindeloze reeks voordrachten over te geven.
Na voorstelling van leven en werk van Victor de Lille ging een ieders aandacht daarna naar Gabriel, zijn zoon. Befaamd uurwerkverkoper en hersteller, geschiedschrijver van Maldegem en politiek actief in de gemeenteraad van 65 tot 77. Maakte in de vroegere jaren 30 al een speelfilm met Maldegemse figuranten, meneerke van Maldegem. Regisseerde in 1961 de mevrouw Koertmansstoet. Kortom, een figuur niet weg te denken uit het voor- en naoorlogse Maldegem. En zo zien Etienne Dont, Remy de Jager en onze burgemeester deze figuur. We luisteren naar enkele uittreksels.
Even de klemtoon te leggen op Gabriel de Lille als mens. En het is in die hoedanigheid dat ik hem in feite nog het meest heb leren waarderen. Door omstandigheden, vooral in gevolge familiale omstandigheden, ook de beroepsbezigheden die drukker en drukker werden, ook mijn vrije tijd in het Davidsons ter plekke en op andere terreinen, hebben mij genoopt, helemaal tegen mijn zin in, om de contacten die we op een bepaald moment, 10, 15 jaar geleden hadden, waar ik praktisch dagelijks ten huize kwam, en dan denk ik vooral aan het hoogtepunt van de jaren 69, 70, ik wil dat niet uitweiden over de periode van onder meer de Nappen, waarbij we praktisch dagelijks, maar ik had toen nog geen vrouw en kinderen moet ik zeggen, ik leidde toen een schitterend vrijgezellenleven, wij praktisch dagelijks elkaar zagen en alles in elkaar boksten. Wel, ik heb u dan ook als een mens leren kennen, onder meer ook bijvoorbeeld naar aanleiding van een operatie en ook wanneer gij uw herinneringen boven haalde. Wel, ik heb zelden een zo gevoelig man leren kennen als Gabriel. En buitenstaanders en tegenstrevers hebben misschien de indruk gehad dat hij een zeer snedig en een zeer hardvochtig politicus misschien zou zijn die ongenadig, hoe zou ik zeggen, de zaken kon aanpakken. Wel, in feite was dat maar een uiterlijke schijn, want als je met hem nabeleerde kent, dan kon je kennis maken met iets totaal anders, namelijk een zeer gevoelige ziel. En het leed is hem niet bespaard gebleven. Ik denk onder meer bijvoorbeeld aan de zware repressie jaren na de oorlog, maar ondanks al dat leed, ook het feit dat zijn vrouw zo vroeg gestorven is, dat heeft hem niet gedeerd. Hij is nooit uit zijn lood geslagen geweest en is altijd met nieuwe moed aan de slag getrokken. En dat mag ik dan toch ook wel even hier als voorbeeld stellen. En ik zou willen eindigen met het volgende, en dat sluit ook aan bij datgene wat Walter heeft gezegd. En dan wil ik mij ook even uitdrukkelijk richten naar de rechterzijde, het gemeentebestuur dat hier vertegenwoordigd is door de burgemeester, de schepen van cultuur en de schepen van financiën. Het wordt inderdaad eindelijk tijd dat, en nu heb ik het in het algemeen over de familie De Lille, gezien een fantastisch belang voor Maldegem en voor de streek en voor Vlaanderen in zoveel opzichten dergelijke figuren beschikken over weinig gemeenten, dat het echt anno 1984 tijd wordt dat daar een permanent karakter aan gegeven wordt. Het uitgeven van een brochure is er één, dat is nu van de pers gekomen. Straks gaat dat kopen tegen de prijs van 120 frank. Een tweede zaak kan dan zijn, inderdaad, en Walter heeft het opgeworpen, dat dus ook aan de hand van een permanent museum hopelijk ook daar voldoende aandacht kan aan besteed worden, maar dat kan bijvoorbeeld ook door blijvend voor de toekomst de naam De Lille te gieten in een straatnaam. En als je nu even bedenkt hoeveel straatnamen genoemd zijn, tientallen straatnamen.
En na Etienne Dont was het de beurt aan de heer Remy de Jager, schepen van cultuur, om op zijn beurt een gulden te brengen aan Gabriël De Lille. En hij deed dit op een wel bijzondere manier, niet door het leven te schetsen van Gabriël, maar door voornamelijk te putten uit eigen herinneringen en eigen ervaringen die hij in zijn politieke loopbaan en ook daarvoor heeft gehad, met deze man zoveel ouder dan hijzelf.
Het is altijd heel vervelend voor een politieker, omdat als hij aan het woord komt, vrijwel alles is gezegd. Maar deze keer heb ik er mij op voorbereid en ik sluit me graag aan in de eerste plaats bij de hulde die hier werd gebracht aan vader Victor De Lille. Maar ik heb het vooral over ere gemeenteraadslid en ere schepen Gabriël De Lille, wiens verdiensten als heemkundige, schrijver, politicus, die reeds allemaal uitvoerig en wel bespraakt werden bezongen. Daarom hoef ik niet meer op die wijze zijn persoon te belichten. Meestal is het zo dat iemand die gehuldigd wordt als dank voor een vruchtbare carrière, herdacht wordt om zijn officiële en bekende werkzaamheden. Als ik dit zou doen, denk ik, zou ik in herhalingen vervallen. Daarom haal ik slechts enkele persoonlijke en aangename herinneringen aan Gabriël De Lille. Zo dacht ik terug aan het ogenblik waarop ik hem heb leren kennen in de catacomben van de Vlasgaard, waar de drukkerij Perka de commentaren op het politiek gebeuren in een zeer eigen stijl weergegeven door hemzelf drukte voor het weekblad Den Appel. Gekleurd, volks en met flarden al dan niet verzonnen sappige dialogen bracht hij de Maldegemse politiek in de huiskamers, op een begrijpelijke en boeiende wijze verteld. Bij Walter zag ik hem voor het eerst, keuvelend over het verleden, elke nieuwe stemming toetsend aan de kennis en de gebeurtenissen van vroeger, polemisch en alert. Toen ik hem later, na de verkiezingen van het jaar 1969, waarbij we beiden in de gemeenteraad verzeilden, ontmoette rond de onderhandelingstafel om een bestuursmeerderheid te vormen, was zijn grote wens te breken met de vlegeljaren van Maldegem, die hij samen met zijn medestanders William en Marcel had overleefd. Na eerder aangename dan moeizame besprekingen, gevoerd in de onverharde Kapelaanstraat, dicht bij het raam waar nog altijd het embleem van de duimpjesuitgaven prijkt, als ik het goed voor heb, werd een akkoord bereikt dat de start was voor, ik durf wel zeggen, een hartelijke en loyale samenwerking. Gabriël werd schepen van de burgerstam, die toen moest worstelen om de nieuwe kerkhofwet met respect voor de overledenen discreet en fijngevoelig uit te voeren. Dat heeft hij ook gedaan. En er mag gezegd worden dat ook hij bij die taak heemkundige bleef, toen hij, ondanks de wet, hamerde op het bewaren van het graf van schrijfster mevrouw Koertmans. In zijn hoedanigheid van schepen van burgerlijke stad. Ze staan niet in struikjes of in roodjes, Zoals u lopen er niet veel. En aan Lutgarde, de enige dochter, die kwaad zal zijn omdat ik haar naam voluit uitspreek, wil ik zeggen, hij is als oud goud, dus geld waard. Ik dank u.
De laatste blijken van de gulden werden dan uitgesproken door onze burgemeester, de heer Jean Rotsaert de Gertin, en ook daaruit een klein fragmentje.
Ik herinner mij van al die jaren samenwerking, trouw, medewerking, openhartig, zonder nood en probleem. En ik ben u daarvoor zeer dankbaar. En voor mij, het waren mijn eerste jaren, en ook de moeilijkste, want ik moest alles leren. U werd reeds een geroutineerde politieker, ik niet. En ik heb van u zeer veel geleerd. Ik ben gelukkig nog enige maand bij u geweest en ik heb ook van die goede porto mogen profiteren. En ik hoop dat ik dat nog regelmatig zal mogen doen. U bent 85 jaar straks en wij hopen allemaal dat u nog vele jaren met ons mensen zult leven. Gelukkig leven, want wij trachten om Maldenhem uit te bouwen, gelijk dat gij dat wenst. Schoon. Eenvoudig maar schoon. Waar dat het aangenaam wonen is. En wij hopen dat gij nog uw pen zult gebruiken om nog de geschiedenis van Maldenhem verder te schrijven.
Deze uitingen van lof was het dan eindelijk de beurt aan de heer Gabriel de Lille zelf. De grote redenaar uit de vlegeljaren bleek nog altijd over de gave te beschikken een publiek te kunnen boeien.
Als je al dat volk hier ziet,
wat is dat, hè?
Dan moet ik eventueel gelukkig zijn. Dat hier die uiver gekomen is. Ja, ik ben altijd gauw ontroerd als men mij beboft, maar nooit als men tegen mij strijdt. Ik moet eerst bedanken Hans de Tavisons en de Kruidige Kring, die deze schone avond hebben mijn recht. Werkelijk is voor een man. En ik ben ook blij dat er eindelijk in Zuid-Malden de waardering komt voor wat ik al heb geschreven. Want tot nu toe zijn al de waarderingen van buitenmolden gekomen. Maar ik moet er toch bij zijn. Ik heb van ieder van mijn boekjes de duim voor niets gegeven. Maar mijn kalm, dat was mijn recht. En als ik nu eentje tekort heb en ik vraag het terug, kan me dat ook niet best, dan moet dat duim. Onze kinderen moeten we het leren. Ze moeten niet zonder over de gemeente, maar van eigen dorp. Waar moet ze het van al? Ja, het is waar. Het is waar. En het boek daar aan uitgeven, ja, dat zou ik weten te gaan kosten. Waar zou dat alles zo te doen? Maar dat ben ik niet voor. Op het moment dat dan de tijd voor mij dat ze was. En hier moet ik nu nog eens zeggen. De schrijver moet dood zijn om beroemd te zijn. En de schrijver moet. En wat heb ik in mijn leven onderricht? Ik ben heel duidelijk. Ik heb het al gezien komen aan Walden. Want er was niets in het onderwerp van een tram en een trein. Ze hebben dan gesproken dat ik geschreven heb over al die dingen mechanieken tegen die gekomen zijn. Ja, dat is wel ongelooflijk. De eerste zin, de eerste volgraaf, de eerste telefoon.
Eerste vliegtuig. Ik heb het al beschreven in mijn boter en beterschrift. Ik ga wel tot 1919, maar telkens omdat ik er niet begonnen heb ik voortgegaan tot 21. Ik weet het, er zijn er veel meer die het beter zouden kunnen als ik. De vele. Er zijn die 200 leraars in Hoven. Ze kunnen het beter schrijven. Maar ze doen het niet! En waarom doen ze het niet? Omdat er niets aan te doen. En wanneer ik in 32 die schone vier heb gemaakt, met de eerste van mond. Dat met een 250 volgens gevraagd om dit te spelen. Als vier jaar. En geen één van die jongens heeft gezegd, maar gaan we dat betaald voor. Maar zal voordeel. Ben je bier onderweg? Ja, dat komt eraf. En ze worden weer content. Een volgend jaar hebben ze het uitgekomen. Alle zondag aan de middag. Maar het schoonste was, toen we de eerste keer op de avond die film vertoond werd, dat er 4000 mensen naar iets hadden. Want die film was niet gemaakt om in een zaal te spelen, maar een opdracht voor iedereen. Eén keer heb ik 1000 frank gehad voor hem te verhuren, en dat was aan de bakker Koeneman ook. We zijn een vriend van. Al die pillicules, dat weet ik te zamen zo. En toen was het
was dan Gabriel de Lille. De ontelbare lichtflitsen in de zaal laten vermoeden dat de foto's volgende week in grote getalen in Weekblad Vrijmalligem zullen te zien zijn. En dat was dan een verslag van de avond ingericht door Ere van Victor en Gabriel de Lille. Ook vandaag is de boekenbeurs nog geopend en iedereen is daar van harte welkom. Evenzo is daar een brochure te verkrijgen over levenswerk van Victor de Lille. Gabriel zei daarnet, er zijn er velen die beter kunnen schrijven dan ik, maar zij doen het niet. Een bedenking die wij ons evenzo maken als wij bijna vruchteloos oproepen doen naar nieuwe medewerkers om dit station verder uit te bouwen. Kritikeren is makkelijk, maar zij die zich nogal graag geringschattend uitlaten over deze radio, die zijn overigens in geen velden of wegen te bespeuren als het om daadwerkelijk meehelpen opbouwen gaat. En na al hetgeen wat wij eergisteren en daarnet hebben gehoord, stel ik het mij zo voor. Had Radio Saturnus bestaan ten tijde van Victor de Lille, hij was erbij geweest. Idem voor zijn zoon. Nog een goede middag.
Ik weet het. Er zijn er veel meer die het beter zouden kunnen als ik. Veel. Er zijn die 200 leraars in Hogen. Ze kunnen het beter schrijven. Maar ze doen het niet.